Nadat wij vorige keer terecht waren op de Grote Verzoendag, en in het bijzonder, en onder andere bij de beide bokken, wilde ik u vandaag meenemen naar twee vogels. In Leviticus hoofdstuk 14. Waar staat? Vanaf vers 1. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: dit zal de wet des Melaatsen zijn, ten dagen zijn reiniging, dat dit tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat ziet die plaag der Melaatsheid van de Melaatse genezen is. Zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogelen nemen, mitsgades cederenhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een adenvat over het levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop, en zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Want het is een lang hoofdstuk met een heleboel details, ook over allerlei andere offers die nog gebracht zouden worden. En alternatieven daarvoor, maar het gaat daarbij om schuldoffer en zondoffer voor deze bijzondere gelegenheid. Daar wilde ik het ook verder niet over hebben. Maar waar het in bijzonder om gaat natuurlijk is om het merkwaardige verschijnsel dat iemand geneest van melaatsheid. In dat geval zou hij zich moeten melden bij de priester. Nou zeg ik dat niet helemaal goed, er staat: hij zal tot de priester gebracht worden, want zo staat het in vers 2. En de priester zal tot hem uitgaan om hem te bezien, buiten het leger namelijk. En dan moet de priester constateren of de patiënt inderdaad genezen is. En indien dat het geval is, hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is, denk ik dan altijd. Want ja, hè? Maar als hij dan genezen is, dan zou de priester de voorgeschreven handelingen moeten verrichten. Die nemen de rest van dit hoofdstuk in beslag. En er wordt ook nog uiteengezet waaraan men kan zien of de melaatsheid inderdaad genezen is of niet. En of het wel melaatsheid was en niet schurftheid of zoiets. Want dat staat er dan ook allemaal nog, hè. En dat is dan hoofdstuk 14. Maar hoofdstuk 13 gaat daar ook helemaal over. Namelijk, daar staat in mijn Bijbel boven, wetten voor melaatsheid. Want het mag dan zo zijn dat iemand die melaats is, onrein geacht wordt en daarom niet langer welkom is in de legerplaats. Dan zeggen wij, dat is vanwege een besmettingsgevaar en dat zal ook wel zo wezen. Maar het neemt niet weg dat de melaatse wel degelijk aan allerlei wetten onderhevig is, zoals hier ook uiteengezet. Het meeste gaat er trouwens om de melaatsheid en de verschillende stadia daarvan te herkennen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik er weinig van begrijp als ik zo'n hoofdstuk lees. Ik zou me waarschijnlijk eerst moeten verdiepen in de medische aspecten van de melaatsheid en misschien dat ik er dan iets van begrijp. Maar ik vind het nogal ingewikkeld. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar je leest daar zoveel van. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Terwijl wij in het algemeen leren dat van oudsher, of zullen we zeggen tot voor kort, melaatsheid ongeneeslijk was. En u weet toch wat melaatsheid is? Smerig. Als ik het onder woorden breng, klinkt het meteen zo vies. Maar dat is het natuurlijk ook, hè. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat het is weliswaar een ziekte van de buitenkant van de mens, aan zijn huid. Vandaar dat het verward kan worden met wat schurftheid genoemd wordt aan het eind van hoofdstuk 14. Maar goed, ja, in vers, wat het maar is, vers 54 bijvoorbeeld. Maar het is een ziekte aan de buitenkant, maar het neemt niet weg dat de buitenkant zich verplaatst naar binnen. Want het hele idee is dat wat aangetast is door melaatsheid, dat sterft af. Om niet te zeggen, dat valt af. Want dat is wat dan gebeurt. Dat wil zeggen, van buiten naar binnen rot de mens weg. En eigenlijk is dat dus gewoon verderf. De dood, zeg maar. Alleen, de patiënt is nog niet overleden, maar hij is al wel tot ontbinding overgegaan. Hoe zeg je zoiets, zonder dat het vies klinkt? Ik bedoel, dat lukt mij nooit, zulke dingen. Maar goed, daar gaat het toch over. Waar het uitdrukking van is, dat begrijpt hij ook. En dan begrijpt hij ook meteen waarom het feitelijk ongeneeslijk is. Eigenlijk. Het is een uitbeelding van de dood. Meer specifiek, het is een uitbeelding van de zonde. En toch is er wat bijzonders mee. Omdat de mogelijkheid opengelaten wordt dat iemand er toch blijkbaar spontaan van geneest. Begrijp je me goed? Ik heb mij laten vertellen dat wij er medicijnen tegen hebben en dat soort dingen meer. En dat het redelijk goed behandeld kan worden. Dus allemaal tot je dienst. Maar vanzelf gaat het niet over. Voor zover wij weten. Maar uitzonderingen zijn er altijd. En over de uitzondering gaat het blijkbaar hier in Leviticus 14. Ik kom het in de Bijbel niet tegen dat er iemand spontaan geneest van melaatsheid. Ik heb wel gelezen van iemand die spontaan melaats wordt. Van de ene dag op de andere dag. En die daarna ook van de ene dag op de andere dag weer genezen is. Maar voor de rest niet. We kennen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament het verschijnsel dat mensen door goddelijk ingrijpen, door een wonder namelijk, van melaatsheid genezen worden. Dat wel. Maar daar wordt hier in Leviticus 14 niet over gesproken, uiteraard. Integendeel, er wordt gesproken over dat iemand min of meer spontaan ervan geneest. Ik heb daar nog nooit van gehoord, maar misschien komt het voor. Er komen vreemde dingen voor soms, hè. Maar je vindt het niet. Als u mij vraagt, in elk geval, melaatsheid is een beeld van de zonde en daarmee van de dood. En het is er duidelijk een uitbeelding van. En wel een heel overduidelijke en, als u mij vraagt, ook een afschrikwekkende. Zie? Het is de werking van het verderf. En zo iemand hoort in de legerplaats niet thuis. In ieder geval niet in die van het volk van God, laten we het zo dan maar zeggen. En zeker ook niet onder de wet. Daar zit nog wel het een en ander aan vast. Daar heb ik het straks weer over. Maar nu nog maar even niet. Waar het om gaat namelijk is dat de mogelijkheid opengelaten wordt dat iemand ervan genezen wordt. En dan staat er over in vers 2 van Leviticus 14. Dit zal de wet des melaatsen zijn ten dage zijner reiniging. In het voorgaande hoofdstuk ging het over de wet des melaatsen in het algemeen. Maar hier gaat het over ten dage zijn reiniging, want dat kan dan ook. Dat hij namelijk tot de priester zal gebracht worden. Ik herinner mij uit de Bijbel maar één gelegenheid overigens, waarbij sprake is van genezing van melaatse en daarbij ook nog dat er verwezen wordt naar een vertoning aan de priesters, aan de priester. En daar staat niet dat hij gebracht zal worden naar de priester, maar daar zegt de Heer tot melaatsen, ga heen tonen aan de priester. Ze zouden in eigen kracht gaan. Hier wordt op zijn minst geïmpliceerd dat zo'n melaatsen daar niet eens toe in staat is, hoewel hij geacht wordt genezen te zijn voor de gelegenheid. Het wordt dus een beetje in het midden gelaten. Kan zo iemand zelf naar de priester gaan of niet? Dan denk ik altijd, nou, dat hangt er vanaf hoeveel lichaamsdelen hij onderweg tijdens de ziekte al verloren is. Want onsmakelijk blijft het verhaal natuurlijk, hè? Wat kan hij nog? Je weet toch hoe dat gaat? De meest uitstekende lichaamsdelen, extremities, vallen er vanzelf af, hè? De vingers, de tenen, de handen, de voeten, de neus, niet te vergeten, oren enzovoorts. Heeft met doorbloeding te maken na het schijnt, maar goed, zo langzamerhand. Vies, hè? Ja. Ik kan er slecht tegen die dingen. Maar goed, zelfs in de film krijg je het niet te zien, broeder. Dan zie je melaatsen in de film, dan zijn ze helemaal ingezwachteld. Dan hoef je tenminste niet te zien. Maar goed. Niettemin dat hij tot de priester zal gebracht worden. Misschien was hij dus wel heel ver heen, maar hij wordt tot de priester gebracht. En de priester, vers 3, zal buiten het leger gaan, want daar vindt de ontmoeting plaats. Tussen de melaatse, in verband met zijn genezing, en de priester, buiten het leger. Soms vraag ik me af hoe vaak die uitdrukking of woorden van gelijke strekking in de Bijbel voorkomen. Maar het is nogal eens, hè. De vorige keer hadden we het over die ene bok die uit de legerplaats, buiten de legerplaats werd uitgelaten in de woestijn. En een andere keer moeten we het nog hebben over de rode vaas, want het is, hangt hier rechtstreeks mee samen en ook rechtstreeks met die grote verzoendag. En ook daar wordt het reinigende water der ontzondiging vermengd met de as der jonge vaas, bewaard buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, als men rein wilde worden, moest men eerst de legerplaats uit. Vreemd genoeg, want in het geval van de Melaatse, die is onrein en moet om die reden de legerplaats uit. Maar daarom denk ik altijd, nou ja, als je rein wil worden, moet je ook de legerplaats uit. Dus dat gaat wel goed zo. Hè? Noem nog zo'n voorbeeld. Een ongelovig Joods volk wordt verstrooid in de verstrooiing, in de diaspora, in de verstrooiing. En raad eens wat ze daar vinden, onder de heidenen, in de ballingschap. U weet, men blieft de Heer Jezus niet. Om die reden wordt het Joodse volk verstrooid. En wie komen ze tegen onder de heidenen? De Heer Jezus, juist. Zie? Zodat je dat ook nog als een zegen kunt beschouwen. Ik denk dat men dat ook zo moet zien. Hè? Juda werd verstrooid, maar kwam er terecht. Hoofdzakelijk onder Efraïm, zeg ik maar even erbij, voor alle duidelijkheid. En wat vindt men bij Efraïm? Ja, juist daar vindt men de Messias. Zie? En niet in Jeruzalem. Zie? Dat is net zo'n idee. Buiten de legerplaats. Waar vind je de koning der Joden? Wel, niet bij de Joden, maar bij de heidenen, maar weer populair gezegd. En onder de heidenen is het Joodse volk verstrooid geworden. Toch? Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Hij zal tot de priester gebracht worden, vers 3. En de priester zal buiten het leger gaan. En daar vindt dus de ontmoeting plaats. Buiten de legerplaats. Nog zo'n voorbeeld? Ik heb er nog wel een voor u. Hè? Waar was de eerstgeborene ook alweer? De koning van Israël? Nou, niet in Canaan, maar in Egypte. Hij heette Jozef. Zijn broers hadden hem daarheen verkocht. Maar toen ze in de problemen geraakten en het leven dreigden kwijt te raken in de hongersnood, gingen zij naar het buitenland, buiten de legerplaats, naar het buitenland om brood te kopen. En wie komen ze tegen? De ware Jozef. Juist. En dat slaat op onze bedeling trouwens, dus ik heb nou twee keer hetzelfde verhaal verteld. Eigenlijk. Hè? Maar goed. De priester zal buiten het leger gaan als de priester merken zal dat zit. Let op het zit ertussen. Als de priester merken zal dat, voilà, de plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is. Dat zit ertussen kan maar één ding betekenen. Namelijk dat het niet waarschijnlijk is. En er staat er dus tussen in de zin van, kom nou toch eens kijken. Oh, kom maar eens kijken, ja. Kom nou toch eens kijken, dit is nog niet eerder vertoond. Wat een wonder. En dat is het ook uiteraard, hè. Maar het zou kunnen, blijkbaar. Dat zit, die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is. Op de wijze zoals herkenbaar, zoals in hoofdstuk 13 uiteengezet, maar daar ga ik dan niet verder op in. Zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn. Men kan het ook gewoon vertalen met hem die zich reinigt overigens, hè? Hij die gereinigd wordt. Dat men voor hem twee levende, reine vogelen nemen. Vogelen, zoals gezegd, is de vertaling aan de ruime kant. Men suggereert altijd dat het gaat over mussen. En elders wordt het soms ook zo vertaald. Maar goed, maar niet nader gespecificeerde vogels dus. Hè? Dat wil zeggen, het gaat niet om een bepaalde vogel, dus vogel in het algemeen. En u weet, als het in Amsterdam vertaald had moeten worden, in het oude Amsterdam, dan was het geworden. Sijsjes, ja. Want er heten alle vogels niet mussen, maar er heten alle vogels sijsjes, ja. En dan heb je nog onderscheid tussen gewone vogels en watervogels. En watervogels heten drijfzeisjes. Eenden. Drijfzeisjes. Zeg maar. Ja, of ze die termen nog gebruiken, weet ik niet. Maar oude Amsterdams wel. Seisjes en drijfseisjes. Ja. Nou goed. Maar in dit geval mussen, maar er staat ook voor vogels in het algemeen. Dus hou toch maar op vogeltjes in het algemeen. Men zou twee levende, reine vogelen nemen. Met schades, zederhouten, scharlaken en hysop. En dat vind ik altijd leuk, dat zederhouten, scharlaken en hysop. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet heel precies weet wat zederhout, scharlaken en hysop betekent. Er zijn allerlei ideeën over. En hoe correct en hoe nauwkeurig het is, weet ik nooit precies. Maar het leuke is natuurlijk toch dat we bij één andere gelegenheid in de Bijbel dezelfde drie attributen tegenkomen. Zederhout, scharlaken en hysop. En dat is bij de rode vaars. Zeker wel. Hetzelfde verhaal. En daar gaat het bovendien ook over levend water. Want de as der jonge vaars zal vermengd worden met levend water en met zederhout, scharlaken en hysop en bewaard worden buiten de legerplaats. Zie? Opdat daarmee de onreine besprenkeld zal worden, daardoor gereinigd worden. En in Hebreeën 9, vers 14 is het, meen ik. Daar wordt dat de as der jonge koe, reinigende onreinen of zoiets. Die as der jonge koe wordt in één adem genoemd met het bloed van stieren en bokken van grote verzondag. En dan heb je deze drie dus op een rijtje. Die bokken, ja, twee bokken van grote verzondag, deze twee vogels hier in Leviticus 14. En los daarvan de as der jonge koe, de rode vaars of hoe dat maar heet mag. Maar in alle gevallen heeft het iets van doen met buiten de legerplaatsen, met reiniging. Daar gaat het maar om. En daarna staat er in vers 5, de priester zal ook gebieden, dat wil zeggen, en de priester zal gebieden vervolgens, we moeten eerst die dingen hebben, en dan wordt verteld wat ermee gebeuren moet, dat men de ene vogel slachtte in een aarden vat over, zeg maar, boven levend water. Ik weet nooit helemaal zeker wat met levend water bedoeld is. Men heeft mij ooit uitgelegd, want het staat al in het boek altijd, hè, dat levend water was stromend water. In tegenstelling tot gewoon water dat stilstaat in een vijver. Daarna denk ik altijd, waar haal je in vredesnaam in de woestijn levend water vandaan dan? Stromend water. Gaat dus ook heel moeilijk worden. Maar ik heb dat probleem uiteraard niet. Al was het maar omdat ik niet meer laat ben, laat staan ervan genezen. Maar goed, en bovendien leven wij niet onder de wet. Maar ik heb altijd het idee dat de term levend water moet fungeren eigenlijk als een pleonasme, omdat water nou eenmaal altijd leven voorstelt. Water is leven. En stromen van levend water enzovoorts. We hebben er trouwens net van gezongen over al dat water, dus vooruit maar weer, hè. Dus mij maakt het niet zoveel uit wat de oorsprong van het water is. Maar in ieder geval het idee is water als beeld van leven. Zie. De symboliek van water is net iets ingewikkelder om er dan verder op in te gaan. Maar dat is de problematiek met symboliek altijd. En van heel wat dingen ben ik nooit zeker of ik wel weet wat de essentie ervan is. Hè. Daarom zei ik zederhout, scharlaken en hysop, daar is wel het een en ander over te vertellen. Maar of daarmee verteld wat het werkelijk is in wezen, hè, zo smal mogelijk, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar van water is het niet zo moeilijk. Water is een beeld van het woord Gods. Water is spraakwater. Het woord Gods dat uit de mond Gods uitgaat. En de bedoeling van dat woord Gods is uiteraard dat het leven brengt. Maar dat is niet altijd het geval. En daarom is het soms ook het tegenovergestelde. Water kennen we ook als het water van de dood. En dat lijkt een tegenstelling, maar daarom ga ik er ook even op in. Dat lijkt een tegenstelling, maar het is niet zo. Het gaat gewoon over het woord van God. Het woord van God dat een oordeel, een doodvonnis brengt over de zondige mens. En als je het concreter wil hebben, oké, de wet doet dat. Dat is woord van God, maar het is een bediening des doods. Men komt erin om, zie. Maar andersom, wanneer men erin gelooft, zich eraan onderwerpt, tijdig, dan zal men door datzelfde water gedragen worden en dus leven ontvangen. En u hebt misschien gemerkt dat ik met mijn gedachten alweer was bij Noach en de grote vloed. De wereld der goddelozen kwam in die wateren om, maar Noach werd door de wateren, dankzij de wateren zou je nog kunnen zeggen, gered, want hij bleef er bovenop drijven. Zie? Hij werd door diezelfde wateren gedragen, terwijl anderen erin verdwenen. En een variant op dat thema, iets minder duidelijk wellicht, maar een variant op dat thema is natuurlijk de doortocht door de Schelzee, waarbij Israël dwars door die wateren de vrijheid inging en vervolgens de Egyptenaren, zeg maar de wereld der goddelozen om zo te zeggen, weer, hè, kwam in datzelfde water om, alsnog. En dat is aspect van het woord van God. Het is of een bediening des doods of een bediening ten leven. Het is hetzelfde verhaal als van die bomen in de hof, weet u wel. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Maar goed. Maar het water hier, levend water, zeker als het woord levend erbij staat, is duidelijk genoeg. Het gaat om dat het leven zou voorbrengen, maar het is het woord van God in wezen. En de vogel wordt geslacht boven levend water. Dat betekent, maar dat blijkt ook uit het volgende vers, dat het bloed van deze vogel terechtkomt in dat vat en dus in dat levende water. Zodat je krijgt water vermengd met bloed in één vat. Dat kom je toch ook nog wel een keer in de Bijbel tegen, lijkt mij. Water en bloed. He? Ja. En daarna staat er, vers 6, die levende vogel zal hij nemen en het zederhout en het scharlaken en de hyssop, dat wordt er kennelijk mee vermengd. Wat daar verder mee gebeurt, weet ik ook niet, want staat er niet. Maar die levende vogel wordt samen met het zederhout, het scharlaken en de hyssop gedoopt in het bloed des vogels, zodat je meteen ook weer even weet wat dopen is, hè? Dus niet besprenkelen, dus hè? Voor alle duidelijkheid, ja. Hij zal die levende vogel dopen in het bloed en dus ook water. Water vermengd met bloed en scharlaken en hyssop en zederhout. Hij zal het dopen in het bloed des vogels die boven of over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen. Dat wil zeggen dat water en bloed, waar die levende duivel in geweest is, hè? Dat zal gesprengd worden op degene die te reinigen is. En vervolgens staat er, daarna zal hij hem rein verklaren en vervolgens de levende vogel in het open veld vliegen laten. Hebben u het voor u, het plaatje? Die ene vogel wordt geslacht, het bloed wordt opgevangen in die schaal, in het vat met water. Daarna wordt de levende vogel daarin gedood en weer uitgehaald. Vervolgens wordt dat water vermengd met bloed gesprengd. Zevenmaal op de melaatse die niet meer melaatse is. En daarna wordt de levende vogel losgelaten. In het open veld. In het open veld. In de open lucht mag voor mij ook. Maar de term impliceert dus de vrijheid in. Zie? Op dezelfde wijze als de bok. Die werd in de woestijn, in de vrijheid feitelijk, uitgelaten. Hier echter in verband met vogels. Zal u duidelijk zijn dat deze twee vogels op een of andere wijze de uitbeelding zijn van de menswording, het lijden en de dood, maar ook de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het uiteraard over. Dat is bij de algemene offers in de eerste plaats het geval. Ik moet erbij zeggen, dit is wel een ritueel, het wordt niet een offer genoemd. Van offers is hier later sprake, in het verdere verloop van dit hoofdstuk. Maar deze symboliek komt zo sterk overeen met die van die twee bokken op Grote Verzoendag, dat ik het dus meteen maar daarnaast bespreek, om te laten zien dat we hier precies dezelfde dingen eigenlijk tegenkomen. Genezing van melaatse, het is in de praktijk genezing van zonden uiteraard, en genezing van de heerschappij van de zonde in elk geval. En dat komt alleen tot stand via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk ben ik altijd geneigd te zeggen via de vernedering en verhoging van de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het feitelijk over. U weet toch hoe het is met vogels? Hemelse wezens worden ze geacht te zijn, ze worden er altijd ook mee geassocieerd. Ze heten voluit vogelen des hemels. Zie? En vogelen in de Bijbel, vogels zijn altijd de uitbeelding van geestelijke, onzienlijke, namelijk hemelse dingen op zijn minst. Vandaar dat wij de duif kennen als erkend symbool van de Heilige Geest. En daarmee eigenlijk ook gewoon van Christus, hoor, want dat is wat het is. Hè? Maar iets dergelijks geldt voor alle vogels, ze zijn een uitbeelding van hemelse dingen. En dat is hier ook zo. En voor zover het de uitbeelding is van Christus, spreekt het in de eerste plaats over zijn hemelse oorsprong. Uitlopend, uiteraard, op zijn dood. Met de verzoenende werking daarvan, want zo wordt er in de Bijbel en ook door ons uiteraard over gesproken. Het spreekt over zijn menswording en zijn vernedering, uiteraard. En wat je nou eenmaal niet kunt uitbeelden in één zo'n dier, moet uitgebeeld worden in twee dieren. Dat begrijpt u toch, dood en opstanding. Het zijn twee vogels, ze horen bij elkaar. Een willekeurig welke wordt eerst genomen en wordt gedood, maar de ander krijgt eigenlijk het leven van de een, om zo te zeggen, nadat er wat mee gebeurd is overigens. Waar hij ontvangt het leven van de eerste en vliegt weer weg de lucht in. Ik denk ook altijd, als ik dit lees, van hoe kom ik aan twee reine vogels? Die moet ik dan eerst vangen. Kortom, die moeten dan toch eerst uit de lucht geplukt worden, om zo te zeggen. Zie? En daar hebben wij van doen, inderdaad met de vernedering, eigenlijk de menswording van de Heer Jezus Christus, die de hemel achter zich liet en vernederd werd tot op het aardse niveau en hier op aarde ook inderdaad leed en stierf en zijn bloed vergoot. En ik bedoel het weliswaar ook letterlijk, maar niet uitsluitend letterlijk, uiteraard. Want waar het om gaat natuurlijk, is dat wij van doen hebben met de Heer die zijn leven gaf. Maar de uitdrukking betekent in de Bijbel niet noodzakelijk dat hij zijn leven opgaf en toen was het afgelopen. Dat kan ook moeilijk, omdat we van de Heer Jezus lezen dat hij zijn weg in vernedering en in zijn lijden tot in de dood gegaan is, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Hebreeën 12 vers 2. Met andere woorden, hij heeft nooit de intentie gehad om op te houden met leven. Heb je dat nog? Hij heeft nooit de bedoeling gehad om op te houden met leven. Zo van, het was een verrassing dat hij daarna uit de dood opstond. Daar had hij zelf ook niet op gerekend. Zo was het niet. Integendeel. En dat blijkt uit zijn eigen uitspraken. En het blijkt zeker ook uit de uitspraken 1000 jaar daarvoor van de psalmist, om zo te zeggen. Waarbij er geen twijfel over, bij overgelaten wordt dat hij weliswaar zou sterven, maar uit de dood zou opstaan. En hij wist dat. En hij geloofde daar ook in. En dus het idee dat hij zijn leven gaf, dat is waar. Maar je moet meteen vragen, aan wie dan? En niet denken dat het betekent, hij gaf het op. Of liet het achter en dat was het dan. Integendeel. Hij stelde het beschikbaar. Alleen dat geen vierde weg van dood en opstanding. Maar doelbewust. En hij kende dat doel. En daarom ook ging hij die weg, zegt mijn Bijbel. De uitspraak uit Hebreeën 12 vers 2 vind ik in dat geval duidelijk genoeg. Maar ik dacht ook dat we er ook in andere dagen van de week, om zo te zeggen, en bij het lezen van andere schriftgedeelten niet de minste problemen mee hebben. Zo was dat toch. Daar rekende hij op, al was het maar alleen dat hij zelf tekenen van die aard aan gelovigen verrichtte. Hij wekte hen op uit de dood. Waarom dacht u dat hij dat deed? Dacht u dat hij zelf niet wist wat het betekende? Het waren tekenimmers die hij deed. Maar hij wist zelf heel goed wat het betekende. Zie. Nou, daar gaat het dus om, hè. Hij gaf zijn leven, ja, u weet ook voor wie, hè, of aan wie. Of folie mag ook, maakt niks uit. Voor de schapen. Die kennen u toch, hè? Dit was zijn vreugde. Ja, er staat om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen, heeft de schande veracht. En als u in dat vers, dat is Hebreeën 12 vers 2, vraagt, maar waaruit bestaat dat dan? Waar verheugt hij zich dan op? Enzovoorts. Dan staat het er gewoon achter. In de slotregel van Hebreeën 12 vers 2. Namelijk, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God, of hoe het maar precies staat, kan ik nooit onthouden. Maar woorden van die strekking. Hè? Dat wil zeggen, dat was hem voorgesteld. En dan nog, denk ik, met alle consequenties van dien. En een van de consequenties ervan is dat God hem in die positie, als verhoogd boven alle overheid en macht en naam die genaamd wordt enzovoorts, God heeft Christus in die verhoogde positie gegeven aan de gemeente tot hoofd. Maar dat is bijvoorbeeld Efeze 1, de laatste verse. God heeft hem opgewekt, uitermate verhoogd, maar zo staat het in Filippenzen. Maar God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht, en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Aan wie? Aan de gemeente, die zijn lichaam is, namelijk de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Zo staat het daar. En dat hoort dus allemaal bij die positie van Christus aan de rechterhand Gods. En als iemand het geweten heeft, was hij dat, uiteraard. En dus heeft hij het geweten. Het is niet meer toevallig ontstaan en niemand wist ervan. Ook God niet. Zo was het toch niet? En dus hij gaf zijn leven. Trouwens, die heer zei het ook. Ik vind het altijd wel aardig om dat even op te zoeken, want we zijn ons zo dikwijls niet bewust. In Johannes hoofdstuk 10 is dat, hè? Die beroemde woorden. Bijvoorbeeld Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Algemeen gelezen, hij stelt zijn dood voor de schapen. Maar dat staat er niet. En als men dat al zo kan lezen, dat men dood leest in plaats van leven, ja, dan wordt het helemaal problematisch als we in de Bijbel het woord bloed tegenkomen. Want dan moet ik zeggen, dat betekent leven. En sommigen zien dat niet, of kunnen dat niet zien. Ik heb ook vaak het idee dat sommigen dat niet willen zien. Maar dat maar even terzijde. Maar sommigen kunnen ook zo slecht met hun eigen Nederlandse taal overweg dat ze het niet kunnen zien. Dat zou kunnen. Maar kijk, ook als ik dan zeg, maar het betekent leven, dan nog maakt het voor sommigen niks uit. Want als ze hier lezen, hij stelt zijn leven voor de schapen, lezen ze het nog alsof er staat, hij stelt zijn dood voor de schapen. Begrijp je wat ik nu zeg? Wat er ook staat, maakt hun niet uit. Want ze weten het al, waar het over gaat. Net als bij de offers, en dat is ons eigenlijke onderwerp natuurlijk, officieel. Net als bij de offers. Men denkt dat het allemaal gaat over lijden en dood. En het is niet zo. De essentie ervan is juist leven, verheerlijking, verhoging en dus voorgestelde vreugde. Eigenlijk. Hè? En hier vindt u dat ook hoor, want er staat, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En jongens en meisjes, want het is ineens een kleuter, of hoe heet dat, kinderbijeenkomst geworden nu. Hè? Ik bedoel maar, je kunt de kinderen vragen, die weten dat. Nou ja, de stadse kindertjes niet, die weten niet wat een schaap is, behalve uit een boekje. Maar vooruit, hè. Dan vraag je, en kindertjes, wat doet de herder dan voor de kudde? He? Wat doet hij er voor de kudde? Doodgaan? He? Ik vroeg toch wat hij deed voor de kudde? Leven uiteraard, dat wil zeggen, leven terwille van en voor de kudde. Hij wijdt zijn leven aan de schapen. Opdat de schapen gebracht zouden worden naar grazige weiden, zeer stille wateren en hoe het allemaal heten mag. Dat is toch weinig aan uit te leggen, lijkt mij. He? En dat het zo is, daar staat er ook hoor. Want voor zover hier gesproken wordt over dat hij zijn leven zou afleggen, want dat staat er wel, in vers 17 staat er meteen achteraan, opdat ik hetzelfde wederom neem. Maar het hele punt is dat hij strikt genomen hoge priester, maar dan was ik wat erg snel. Maar dat hij strikt genomen pas de herder, de goede herder, de beloofde herder in het Oude Testament werd op grond van zijn opstanding uit de dood. En daarom had ik bijna gezegd hoge priester, maar het is eigenlijk hetzelfde. De hoge priester zorgt voor zijn volk, zoals de herder zorgt voor zijn schapen. Zie? Het zijn allebei beelden van Christus als hoofd van de nieuwe mensheid in het algemeen. En daarmee als hoofd van de gemeente in het bijzonder, want de gemeente bestaat uit de eerstelingen van die nieuwe mensheid. Een en ander met dank aan Romeinen 5 vanaf vers 12. Maar goed. Maar hier staat nog meer, want er staat, ik stel mijn leven voor de schapen. Maar daarna lezen wij in vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Alleen staat er inmiddels boven Jezus op het feest der tempelwijding. Maar het gaat echt nog steeds over hetzelfde. In vers 27, mijn schapen horen mijn stem. Dan weet u meteen wie zijn schapen zijn. Anders gezegd, wij behoren alleen tot zijn kudde, zover wij zijn stem horen, naar hem luisteren, toch? En ik ken hem, ik ken dezelfde, en zij volgen mij. Daar zit het woord discipel in, hè? Ze zijn mijn discipelen, zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, precies. Ik stel mijn leven voor de schapen. Want de uiterste consequentie daarvan is dat hij zijn leven geeft aan de schapen. En dat kan ook nog steeds betekenen dat hij leeft voor de schapen. Maar het kan ook inderdaad betekenen dat de schapen zijn leven ontvangen. Maar uiteindelijk, wat voor verschil is er eigenlijk tussen? Waar hij gaat, gaan de schapen. Ze zijn aan hem verbonden. Zo'n andere term gebruiken, zij zijn in hem gedoopt. Heb ik geleend van Mozes, want van Israël staat dat ze in Mozes gedoopt waren. En dopen betekent immers eenwording met, nou daar hebben we het over. Zie? Eén geworden met de schapen, één geworden met de herder. En wat de herder doet voor de kudde is, hij geeft hun het eeuwige leven. Nou, dat is inderdaad waar het over gaat natuurlijk. Hè? Hij geeft hun zijn leven, zijn bloed. Eventueel. En dat is wat het is. En daarom, als ik zeg, de Heer Jezus kwam hier op aarde en vergoot zijn bloed, of hoe dat maar heten mag, dan is dat meteen een dubbelzinnige uitdrukking. Je kunt als je wil, maar ik vind altijd link, want dan ben je aan het fantaseren dus. Hè? Je kunt als je wil nog net zeggen, nou ja, dat bloed dat uit zijn lichaam stroomde aan het kruis van Golgotha kwam wellicht op de grond terecht en drong in de aarde als het ware. En ter plekke wijzen ze dat dan aan. Hè. Dan was er weer toevallig net weer een scheur in die rots van Golgotha. Dan kwam er naar beneden. En, nou ja, goed. Laten we zitten, vertellen ze daar aan de toeristen. In Jeruzalem toch? Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, dan kun je nog net zeggen dat dat symboliek is, maar welke dan? Dan betekent het toch dat hij zijn leven geeft aan de aarde, dat wil zeggen aan de mensheid. Toch? Nou, dat is het ook eigenlijk. Als je dat erin wil zien, prima. Maar in mijn Bijbel staan woorden van die strekking niet. Wat ik nog wel lees in mijn Bijbel is dat de Heer reeds overleden was. Toen was dus aan de hele geschiedenis reeds een eind gekomen. Heb je dat? Aan het lijden was een eind gekomen. Aan zijn leven daarmee ook. Hij was reeds overleden. En dan lezen wij in Johannes 19... Vers 32, we hadden het toch over onprettige beelden vanavond, dus vooruit maar weer. Johannes 19, vers 32. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij inmiddels, nu hè, zeg ik altijd, inmiddels, dat hij inmiddels verstorven was, zo braken zij zijn benen niet. Dus daar waren ze wel van overtuigd. Zij zagen dat hij gestorven was. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En toen zei iemand die ervoor doorgeleerd had, dat betekent dat hij echt dood was. Wat kon je dan daaraan zien? Dan, ja, ik ben niet bevoegd om daar dan een uitspraak over te doen, maar ik snap het dan niet, wat hier staat. Want wij wisten al dat hij overleden was, want staat hiervoor. Daar hebben we een dergelijk, tamelijk omstreden, zogenaamd medisch bewijs niet voor nodig. Heb je dat, wat ik nu zeg? Mij zegt dat niks. Hij was gestorven, daar staat er. En waarom een der knechten hem doorstak met zijn speer, weet ik ook niet. Maar hij deed het en terstond kwam er bloed en water uit. En bij dat woord terstond, en dan gaan altijd bij mij de belletjes rinkelen bij terstond. Juist, omdat het de term is voor een snelle reactie, weet u wel. En in veel gevallen wordt de term terstond gebruikt in verband met de opstanding van Christus eigenlijk. Terstond, meteen. Niet pas op de jongste dag, maar terstond. Nadat het een en ander volbracht was, terstond nieuw leven. En meestal neem ik het voorbeeld van Matthäus 3, want daar staat dat de Heer Jezus gedoopt werd. Hij daalde af in het water met Johannes de Doper en een discussie. En dan uiteindelijk wordt hij gedoopt. En dan staat er Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. En dan denk ik altijd, dat is volkomen overbodig dat het erbij staat. Maar waarom staat het er dan? Omdat het een uitbeelding is van opstanding en in het bijzonder van zijn opstanding. Die niet wachtte tot de jongste dag, maar die meteen plaatsvond. Nou ja, ten derde dagen. Maar daarmee wel als eerstelingen, daar gaat het om. Hè? En met eerst geboorterecht. En hier vind je het ook. De Heer Jezus is overleden. En wat komt er terstond uit zijn zijde? Bloed en water. En dan doen we het heel objectief. Waar is bloed ook alweer een beeld van? Van leven. Waar is water een beeld van? Kan niet schelen welke bladzij je in de Bijbel hebt openliggen. Waar is water een beeld van? Van leven. Het levenbrengende woord van God. En hier vind je ze samen. Bloed en water is dus gewoon levend water. En in plaats van leven staat er bloed. Maar het is hetzelfde. Ik ken er trouwens nog wel een woord voor. Maar dat heb ik van je, ook van Johannes geleerd, hè? Geest. Er staat zelfs een verwijzing bij hier naar 1 Johannes 5. Die lees ik zo, maar eerst even. Kijk, er staat ook prompt meteen achter dit vers, vers 34 van Johannes 20. En die het gezien heeft, dat is schrijver Jezus, uiteraard, yours truly, enzovoorts. Hè? En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Wat moeten we dan geloven? Dat hij is overleden? Nee, dat hij is opgestaan en dat een leven voortgebracht is uit deze doden en daarmee dus ook uit de dood. Zie? Want dat is waar het over gaat, uiteraard, hè? En om dat zeker te stellen, lezen we dus inderdaad van dezelfde Johannes in 1 Johannes 5. In 1 Johannes 5, vers 6. Deze is het die gekomen is. Namelijk Jezus, de Zoon van God, uit vers 5, die de wereld overwint, uit vers 4, en in wie wij de overwinning hebben, in vers 4, door het geloof. Deze is het, vers 6, die gekomen is door water en bloed. Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Het is een ongelukkige zin, omdat we die stijlfiguur niet meer begrijpen, maar die ga ik nou niet uitleggen. De geest is het die getuigt en de geest is de waarheid. Dat is eigenlijk wat de zin zegt. Vers 7, want drie zijn er die getuigen. Vers 8, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Geest, water en bloed. Want geest is leven, water is leven en bloed is leven. Hebben jullie dat? En wat ertussen stond, daar hebben we het niet meer over. Hè? Dus, hebben jullie de nieuwe Bijbelvertaling al gekeken? Dus, daar staat het echt niet meer in, denk ik. Ik heb het niet nagekeken, maar staat het niet meer in zeker? Hè? Nee. Had in de NBG al niet meer mogen staan. Want hoort er ook niet te staan. Er staat gewoon, drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed. En drie, die drie zijn tot één. En let eens op, waar hadden we het over? Over water. Wat was het, Leviticus 14? We hadden het over water, bloed en een vogeltje. Een reine vogel. Hoe vindt u hem? He? Water, bloed en geest dus. Precies. Zie? Maar het is drie keer hetzelfde eigenlijk. En dan geven we voor alle duidelijkheid 1 Johannes 5 vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed. En dus door geest, want er staat erachter later. Betekent dus hij is gekomen door leven. En het bevestigt mijn algemene idee dat Johannes ons de Heer Jezus Christus voorstelt primair als de hoge priester van het nieuwe verbond, die dat immers geworden is, volgens Hebreeën 7, naar de kracht des onvergankelijken levens. Precies. En u vindt het hier ook terug. Deze is die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Het zal ook duidelijk zijn dat Jezus de Christus niet de term is ter aanduiding van zijn komst, namelijk zijn geboorte in Bethlehem. Hoewel ook een natuurlijke geboorte iets van doen heeft met water en bloed. Letterlijk. Toch? Die hoef ik niet uit te leggen, hoop ik, hè? Maar dat water en dat bloed bij de geboorte, bij een normale bevalling, zijn de uitbeelding van de wedergeboorte uiteraard. En als u die te moeilijk vindt, dan nemen we weer specifiek. Namelijk specifiek in verband met de Heer Jezus. Al wat van hem verteld wordt in verband met zijn geboorte, spreekt via zijn geboorte meteen over zijn wedergeboorte, namelijk over zijn opstanding uit de dood. Als je het één keer ziet, ontkom je er ook nooit meer aan, want al die details zijn zo duidelijk. Het is ook zulke eenvoudige symboliek, die kan je niet ontgaan. En omdat die zo duidelijk is, was het ook weer zo makkelijk om al die uitspraken over zijn opstanding uit de dood alsnog terug te projecteren naar zijn geboorte. En te zeggen, toen werd de Messias geboren, toen kwam de Messias in de wereld enzovoorts. Maar strikt genomen was het natuurlijk niet waar, de Messias kwam in de wereld toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Naar de kracht des onvergankelijke levens. En toen pas was hij de Messias officieel. En sindsdien pas wordt dat ook aan alle mensen alom gepredikt, zegt mijn Bijbel, letterlijk. Laat hem goed tot u doordringen, hè. Maar blijft natuurlijk een prachtig beeld, dat water en bloed. En als Johannes dus het lijden en de dood van de Heer Jezus beschrijft hij meteen dit. Deze gebeurtenis, waarom het plaatsvond letterlijk en historisch, ja, dat maakt ons ook niet uit, want het is niet van historisch belang, ook maar enigermate, zal ik maar zeggen. Het heeft de geschiedenis niet veranderd dat iemand een speer in zijn zijde stak. Toch? Het maakt ook niet uit, want hij was al overleden, het voegde niks meer toe aan zijn lijden, ook niet aan zijn dood, want het was allemaal al achter de rug. En waarom vermeldt Johannes het dan? Nou, omdat het de uitbeelding is van zijn opstanding. Zie, hij keek er doorheen en hij zag het ook als een teken. En vandaar de ineens veel hoogdravender woorden, ik weet er zo geen andere term voor, in vers 35 van Johannes 19, die het gezien heeft, heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. Ja, als het alleen maar over die speer en dat bloed en water gaat, dan betekent dat natuurlijk niks. Dan denk je, goh, wat kan die man overdrijven en interessant doen, hè? Maar het gaat er juist om dat het de uitbeelding is van wat eerder in Johannes beschreven staat, namelijk stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. En in plaats van levend staat er nu bloed, maar het is precies hetzelfde. Het is een wat erg lugubere voorstelling van zaken voor ons, want we zijn wat doetjes geworden. We kunnen het niet zo goed tegen al dat soort beelden. Maar niettemin, het is een heel duidelijk beeld. Daar gaat het maar om, hè. Als ze hem herkennen, herkennen ze hem aan het litteken in zijn zijde. Dat is wel een leuke, dus het speelt nog een rol mee. Maar dat is natuurlijk ook de verwijzing naar de opgestane. Daaraan herkennen ze hem ook weer als de opgestane enzovoort. Hè. En wij zingen dat trouwens. Hè. En het bloed uit zijn zij spreekt van zonder mij vrij of zoiets. Inderdaad, wij worden gereinigd door het leven van de opgewekte Christus. Want zijn bloed heeft... reinigt onze harten van het kwaad geweten. Precies zoals mijn Bijbel het zegt. Dus wat de woorden betreft, de woordkeus betreft, is er absoluut niks mee mis. Ontbreekt er ook niks aan. Hè? Maar wat wij vinden dan? Terug naar Leviticus 14 nog even. Hij zal die levende vogel nemen en hij zal die slachten in boven of in een aardenvat over levend water. Daar vindt u dus het aardenvat. Maar waar is een aardenvat een beeld van? Ja, dat is niet zo ver te zoeken. Hè? Daarvoor ga je gewoon voor de spiegel staan. Dat is gewoon de mens. En een aardenvat gevuld met water is gewoon een beeld van de gelovige mens. Namelijk de mens die luistert naar het woord van God. En die zijn hart, zijn inwendige... Dat is het hart immers. Hart betekent alleen maar het inwendige ook. Die zijn inwendige mens laat vullen met het woord Gods. Dat is het. Waarmee zou de mens zich vullen? Voeden. Vullen. Met het woord Gods. Met al wat uit de mond uitgaat. Mond Gods uitgaat. Spraakwater dus, denk ik altijd. Dat is ook symboliek spraakwater. Dat weet u. U weet wat spraakwater is, toch? Dat is water in de mond wat je nodig hebt om te kunnen spreken. Maar met de woorden komt dat water er ook uit. Bij sommigen wat meer dan bij anderen, maar dat doet er nou niet toe. Dat is spraakwater. En gelooft u mij, er valt niet te praten met een droge mond. Dan wil die tong niet glijden. En dan kun je al die klinkers en medeklinkers niet uitspreken. Zo zit het gewoon. Maar dat water uit de kaak, uit het kinnenbakken, dat is het woord. En het leuke is dat je in de Bijbel nog een keer... Maar daar heeft hier niks mee te maken. Dus ik hou me weer op. Vooruit dan. Dat je in de Bijbel nog eens een keer zo'n kinderbakker tegenkomt. Er zit geen ezel meer aan. Heeft oom Arie van Inge mij in de tijd uitgelegd. Hè? Een ezelskinderbakker. Toen zei oom Arie... Want ik stelde een of andere retorische vraag. En toen zei hij... Dan is de ezel eraf. Ja. Maar goed. Maar die... Maar het ezelskinderbakken, dat wordt wel degelijk beschouwd als bron van water in het verhaal. De vertalers zijn er een beetje over gestruikeld. Maar de plaats van het kinderbakken wordt dan ook daarna genoemd, naar een bron enzovoort. Want zo, dat kinderbakken was dat ezelskinderbakken was waarmee Simpson enige Filistijnen naar de Filistijnen hield. Dus die kwamen weer mooi thuis, zal ik maar zeggen. In een kist. Maar, oh, sorry. Maar goed. Maar het hele idee is gewoon dat die Filistijnen verslagen werden door het woord des Heren. Want de ezel is gewoon de Heer Jezus. Want de ezel is een beeld van een gelovig overblijfsel. Maar noem eens één gelovig overgeblevene. Eén. De Heer Jezus. Dus hij is die ezel. Dat dus een ezel spreekt. Dat is dan dus ook niet meer zo vreemd eigenlijk. Want dat is de Heer nou helemaal, die spreekt de woorden Gods. En het ezelskinnenbakken is inderdaad een beeld van het woord des Heren. Ook nadat de Heer er zelf niet meer is. Met dank aan Rodder van Ingen. Dat is de ezeldracht. Dan heb je alleen nog het kinnenbakken. Dat wil zeggen, men kent in onze dagen de Heer Jezus Christus niet meer. Hij was hier, maar hij is hier niet meer. Voor de wereld is hij dood. Maar met zijn woord, door zijn woord, wordt de tegenstander, met name de oude mens, dat is de Filistijn namelijk, nog steeds verslagen. Heb je het? Prachtige beeldspraak. Woord Gods. Nou goed. Maar terug naar dit vers dan. Dat aardenvat is gewoon een beeld van de mens in het algemeen. Maar meer in het bijzonder dus van de Heer Jezus in zijn mensheid. Dat wil zeggen in zijn menswording. Zie. En als mens levend op aarde, want de mens is een stuk gereedschap, een vat gemaakt uit de aarde. En u weet hoe het is met aardenvaten. Als ze nou 2 of 3 meter eten zijn, ze zouden gevuld worden met water. Dan verandert het vanzelf in wijn, maar wijn is weer een uitbeelding van bloed. En bloed is weer leven. Maar dat was Johannes 2 op de bekende bruiloft. Zie. Maar hier werd aardenvat als uitbeelding van de Heer Jezus zelf in de eerste plaats. Gevuld met water en dus vermengd met leven. Maar dan goddelijk leven, leven uit de hemel afkomstig. Daar gaat het om. En daarna geeft hij leven aan wat met hem verbonden wordt. Begrijp je me goed? Die vogel, die andere vogel die in dat water en bloed gedoopt wordt, is natuurlijk net zo goed een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf. Maar het slaat natuurlijk ook op bijvoorbeeld deze Melaatse die genezen werd. Dat is de aanleiding van het verhaal. Het idee is dat men alleen door dood en opstanding, en door gevuld te worden met water enzovoort, dat men daardoor wedergeboren wordt en dus nieuw leven ontvangt en daadwerkelijk verlost is van de dienst des verderfs, of hoe dat maar heten mag, of der verderfenis kan ook nog, maar in ieder geval de dienstbaarheid, de slavernij van de dood enzovoorts. Hè? Want het is het algemene beginsel, want hier wordt uitgebeeld, wedergeboorte. Zie? Maar meer specifiek, het is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, waaraan een mens deel krijgt. Namelijk aan zijn dood en opstanding. Maar zijn dood en opstanding zijn het vervolg op dat hij uit de hemel nederkwam. Dan heb je in ieder geval die ene vogel, die moet gevangen zijn op een of andere manier, en hij wordt geslacht boven die bak met water. Dat wil zeggen, dat vermengt zich als het ware tot één. Dat is de Heer Jezus. En vervolgens komt daar nieuw leven uit voort. Wedergeboorte bij uitstek, hè? Dit gedeelte in Leviticus 14 begint met vers 2. Dit zal de wet des Melaatsen zijn. Dat begrip wet is het woord dat gebruikt wordt in het Oude Testament ter aanduiding van heel het woord Gods. Het is het Hebreeuwse Torah, dat speciaal gebruikt wordt voor de wet van Mozes overigens. Maar in bredere zin voor al het woord wat God spreekt, zoals blijkt uit bijvoorbeeld Psalm 119... Maar het aardige is dat het woord Torah in zichzelf verwant is met Yara, namelijk stromen. Het woord Jordaan komt er ook weer vandaan. Dat wil zeggen, het heeft het idee in zich van water, sowieso al. Het woord Gods, water, het stroomt, maar het is onderwijs. En dat ik het nu aanhaal is omdat het ook verwant is in het Hebreeuws aan het woord voor melaatsheid. Tsara is dat. De Torah, maar met een tzade aan het begin in plaats van een taf, maar voor de rest is het hetzelfde woord. En daar gaat het me nou verder om, want melaatsheid mag dan een beeld zijn van het verderf, dat is het. Het is niet eens een beeld ervan, het is verderf, maar meer in het bijzonder, het is wel degelijk een beeld van de verdervende werking van de wet. En waar de Bijbel leert dat men van de wet verlost kan worden en zou moeten worden, wordt dus ook de mogelijkheid opengelaten dat men inderdaad van melaatsheid genezen wordt. Daarmee zijn we terecht bij die paar melaatsen die we in de Bijbel vinden die genezen worden. En daar moet ik dan meteen aan toevoegen dat voor zover ik het kan zien, die melaatsen niet maar een beeld zijn van degene die onder de wet als zodanig zijn, maar vooral van degene die zich aan de wet vervolgens onttrekken. Zij komen namelijk buiten de legerplaats terecht. De eerste melaatse die ik in mijn Bijbel tegenkom is in Numeri 12... En daar is het een dame. En ze heet Maria. Maar dan in het Hebreeuws, dus dan wordt het weer Mirjam. Of andersom. Maar dat is een heel interessante geschiedenis. Waar staat in nummer 12, Mirjam nu sprak en Aaron tegen Mozes, ter oorzake de vrouw, de Cushitische, die hij genomen had, want hij had de Cushitische ter vrouw genomen. En zij zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken, heeft hij niet ook door ons, zijn broer en zus, gesproken? En de Heere hoorde het, doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastiglijk tot Mozes en tot de Aaron en tot Mirjam, gij drie, komt uit tot de tent der samenkomst. En zij drie kwamen uit. Toen kwam de Heere af in de wolkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. En hij zei, hoor nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik, de Heere, zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken. Door een droom zal ik met hem spreken. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? En zo ontstak des Heren toorn tegen hen en hij ging weg. En als je tot zover gelezen hebt en je leest het gewoon als historie, dan is duidelijk waar het over gaat. Mozes was de leider. En Aaron en Mirjam, die waren aan hem ondergeschikt. En de relatie tussen de Heer en Mozes was ook een veel sterkere dan de relatie tussen de Heer en Aaron en Mirjam. Dus wat uiteengezet wordt. En er staat, als ik tot iemand spreek, tot een profeet onder u, dan zal ik door een gezicht mij aan hem bekendmaken, vers 6. Door een droom zal ik met hem spreken, wellicht, op een van die manieren. Maar, zegt hij, als ik bij Mozes spreek, dan verschijn ik aan hem. Dat gaat van mond tot mond, we ontmoeten elkaar, enzovoorts. Dat is directer dus, hè. En dus stellen we inderdaad vast dat Mirjam en Aaron morren tegen Mozes, want dat staat boven het hoofdstuk. Hebben we hem tot zover? Daarna ga ik mijn best doen om het tegenovergestelde u voor te houden. Mozes namelijk is een beeld van de wet, is de verpersoonlijking, de personificatie van de wet. U weet het, soms staat in de Bijbel Mozes, maar we weten dat het helemaal niet over Mozes gaat, maar over de wet. Zij lezen bijvoorbeeld Mozes, maar ze lezen de wet. Die heb je toch, hè? Of een deksel over het aangezicht van Mozes, maar er ligt een bedekking over het woord Gods, enzovoort. Mozes is de wet en daarom heet de wet ook de wet van Mozes, enzovoort. Maar ik dacht dat u en ik weten dat wij van Mozes verlost moesten worden. We moesten er vanaf, van die bediening des doods. Het was bovendien maar een tijdelijke zaak. Maar niettemin, als de Heer zich bekend maakt aan de mens en de mens wil weten hoe het ermee staat, dan zegt de Heer, niet best, want ik verwacht dit en dat en zus en zo, en als je dat doet, dan komt het allemaal goed. Maar, ja, dat is heel concreet allemaal, maar wij kunnen er niks mee. Zie? En sommige, ook zogenoemde christenen, houden zich bij het concrete, zo concreet mogelijk. U weet wat concreet is? Ik vroeg het aan een Engelsman. Cement, beton. Dat is het. Keihard, dat is wat concreet is. Hè? En dat is wat de wet ook is. Inderdaad, keihard. Maar men moet ervan verlost worden, is het idee. En wij kennen er in de Bijbel die zich van de wet niet al te veel aantrokken. En bovendien, wij trekken ons van de wet ook niet al te veel aan. Voor sommigen is dat zelfs een understatement. Maar vooruit. Wij trekken ons van de wet niet veel aan en wij denken dat ons dat wel degelijk aangenaam maakt voor God. Of niet dan? En bovendien, het hele Nieuwe Testament predikt ons dat wij op grond van geloof verlost zijn geworden van de wet. De bediening des doods, het juk, de vloek en wat voor termen er nog meer voor zijn. Hebben jullie die nog? Wat dat betreft zouden wij geneigd moeten zijn toch de kant van Aaron en Mirjam te kiezen. Of nee? Nou, de kant van Aaron die is makkelijk genoeg. Aaron als de hoge priester is immers zo zonder meer een uitbeelding van de ware hoge priester, namelijk die na de ordening van Melchizedek. En raad eens wat, hoe het verder gaat. in vers 10. Want des Heeren toorn ontstak tegen hen, hè, tegen Aaron en Mirjam. Moet eens kijken wat er gebeurt. En de wolk week van boven de tent en ziet, Mirjam was meelaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en ziet, zij was meelaats. Ziet, let op dat ziet er weer bij, hè. Ziet. Zij was hetzelfde ziet als in Leviticus 14, waar we zojuist waren. Maar goed, ziet, zij was meelaats. Daarom zei Aaron tot Mozes, och, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Laat zij toch niet zijn als een dode, want dat is wat meelaatsheid is. Laat zij toch niet zijn als een dode, van wiens vlees, als hij uit zijn moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is. Mozes dan riep tot de Heere, zeggende, o God, heel haar toch. En de Heer zei tot Mozes, zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zou zij niet 7 dagen beschaamd zijn? Laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten en het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Maar daarna verrijsde het volk van Azeroth en ze legerde zich in de woestijn van Paran. En dat was het dan ongeveer. En wat voor straf hebben ze nou gekregen? Nou, Mirjam werd een week mee laatst, maar het werd van tevoren gezegd dat het een week zou duren. Dus zo wat. Verkoudheid duurt soms langer. Dus ze wordt mee laatst en daarna is het weer gewoon over. En Aaron dan, de man, die toch een wat grotere verantwoordelijkheid geacht wordt te dragen, zeker omdat hij de officiële functie van hogepriester vervult in Israël. Waarmee werd hij dan gestraft? Helemaal niks. Gaat gewoon aan hem voorbij. Met andere woorden, het valt nog wel mee. Eigenlijk. Maar de achterliggende gedachte is natuurlijk toch dat deze geschiedenis uitdrukking geeft aan de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin wij verlost zijn van Mozes, van de wet namelijk, en waarin wij een hoge priester hebben die ons doet wandelen in het licht. Dat zeg ik omdat Aaron zoveel betekent als brenger van het licht. Dat is wat zijn naam betekent. Dat wordt geacht het licht te brengen. Maar is het type van Christus, enzovoorts. Dus dat is al niet zo moeilijk. En de volgende fase is dat Mirjam, maar dat zeg ik al jaren van iedereen die Maria heet in de Bijbel, een beeld is van de 10 stammen van Israël. En waardoor kenmerken de 10 stammen van Israël zich eigenlijk? Doordat ze van begin af aan niks op hadden met die wet van Mozes. Uitzonderingen daar gelaten. Maar die 10 stammen, never. In ieder geval, om de korte route te nemen, men neemt de geschiedenis van de 10 stammen vanaf het ontstaan. Namelijk vanaf dat zij, vanaf de splitsing van het Rijk na de dood van Salomo. Ze hebben heel wat koningen gehad, achtereenvolgens. Aanvankelijk uit het huis van Jozef, later uit andere families, en eventueel stammen ook. Maar er staat van geen een van die koningen ooit dat ze ook maar iets deden dat goed was in de ogen des Heren. Ze hebben zich er nooit wat aan gelegen laten liggen. Dat is het hele verhaal, eigenlijk. En daardoor kwamen ze buiten de legerplaats terecht. Meelaats, zoals u wil. Maar vervolgens worden ze genezen. In ieder geval, dat was aangekondigd. En als u mij vraagt, de positie van Mirjam 7 dagen buiten de legerplaats lijkt mij de uitbeelding te zijn van de 10 stammen, maar in het bijzonder dus van de gemeente eigenlijk in onze tegenwoordige tijd. De situatie van buiten de legerplaats. En in diezelfde situatie staat de geschiedenis stil. Dat is vers 16. Of vers 15 eigenlijk. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten en het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Ze was in opstand tegen Mozes. Ze werd 7 dagen buiten de legerplaats gezet. Meelaats. naar wettische normen, dus buiten de legerplaats gezet, werd daar als onrein beschouwd, maar niettemin als de zeven voorbij zijn, gaat de geschiedenis gewoon weer verder. En dus de geschiedenis van Israël ook, die is in onze dagen officieel onderbroken. Let op het officieel, want je kunt er altijd op afdingen, maar officieel is dat zo, is officieel onderbroken. En als die volle tijd, om zo te zeggen, uitgedrukt in een zeven, als die voorbij is, gaat de geschiedenis gewoon weer verder. En waar vind je Israël dan? Ik bedoel, na de opname van de gemeente, populair gezegd, na onze bedeling, waar vind je Israël dan terug, waarmee de geschiedenis verder gaat? Staat er. Daarna verrijsde het volk van Hazerot en ze legerden zich in de woestijn van Paran. En daar vind je Petra dus. En daar zal Israël verzameld worden in de toekomst, nadat onze tegenwoordige bedeling voorbij is. Heb je die nog? Daarna zeg ik, Mirjam, de 10 stammen zijn onrein. Zijn melaats. Zijn buitengesloten, worden onder de heidenen gerekend enzovoort. En toch gebeurt er wat goeds mee. Omdat daaruit de gemeente ontstaat, zoals u weet. In onze tegenwoordige tijd. En het parallel daarvan vinden wij met heel grote nadruk in Lucas 17. Ook maar meteen naartoe. Lucas 17. Vanaf vers 11 is dat. Het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En Samaria, zowel als Galilea, zijn nou eenmaal een uitbeelding van de 10 stammen. Galilea is daar de uitbeelding van, Gallië. En Samaria was de naam van het land van de 10 stammen. Tamelijk letterlijk. En terwijl hij naar Jeruzalem reisde, ging hij door Samaria en Galilea. Je kunt er meteen al in lezen voordat de Heer zijn opwachting zal maken in de toekomst. Voor Jeruzalem heeft hij eerst wat van doen met de 10 stammen van Israël. Dat is onze tegenwoordige tijd. Het is ook wat geïllustreerd wordt, want daar staat er. En als hij in een zeker vlek kwam, krijgt weer geen naam, ontmoette hem 10 melaatse mannen. Nou ja, als het net gaat over Samaria en Galilea en dan kom je 10 melaatse mannen tegen, dan weet je toch waar ze de uitbeelding van zijn. Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen. En het omliggende land heette ook Samaria trouwens. Stad en ommeland, zei een Groninger. Hè? Ja. En dan zie je 10 melaatse mannen. Die moeten een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Dat kan nooit anders. Welke stonden van verre. Dan zoek u de uitdrukking verre nog eens op in uw Bijbel. Dan weet u wie er verre zijn, toch? En waar dat is. Als ze verre zijn, waar zijn ze dan? Op de eilanden der zee. Dat wil zeggen de eilanden in het westen. Want zo had de vertaling moeten luiden. Enzovoorts. Dan ben je dus weer bij die 10 stammen terecht. Inmiddels de Kelten, maar dat doet er nou niet toe, hè? De 10 stammen. Nou goed, zij stonden van verre. Want zij waren vervreemd van het burgerschap Israëls, met dank aan Efeze en Colossense. En zij verhieven hun stem, zeggende, Jezus, meester, ontferm u onze. Let op, ontferm u onze. Zij waren lo rugama, niet ontfermd. En zij zouden rugama, ontfermd worden. Uit Hosea onder andere dan, hè. Ze waren niet Gods volk, maar zij zouden Gods volk worden. Hier vind je 10 melaatse, 10 mannen. Als uitbeelding van de 10 stammen zeggen, Heer, ontferm je over ons. Dan weet je toch waar het over gaat. Nou goed. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen en vertoont uzelf de priesteren. Implicerend, je bent genezen en dus laat het maar controleren. Maar als ze zich vertoonden aan de priesteren, zouden de priesteren die rite uit Leviticus 14 moeten uitvoeren. Namelijk met die 2 vogels in elk geval. Los van schuld en zondoffer die daar genoemd worden. Dat verhaal met die 2 vogels. Die een uitbeelding zijn van wedergeboorte in de eerste plaats van Christus. Maar daarna toegepast op elke gelovige uiteraard. Nou goed. Ga heen en vertoont u zelf de priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Want als je doet wat de Heer zegt, word je gereinigd. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. Zo hoort het ook natuurlijk. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en hij was een Samaritaan. Dat vind ik de mooiste. En hij was een Samaritaan. Ja, dat was hij daarvoor ook al, maar toen was hij nog mee laat. En bovendien waren ze met z'n tienen. En je moet het zich even goed voorstellen. Je hebt eerst 10 Melaatse mannen in Samaria. Nou ja, daar reisde hij toch? Hè? Dus 10 Melaatse mannen. En daarna, nadat hij zijn wonder doet, zal ik maar zeggen. Heb je er nog maar 1? En hij was een Samaritaan. Maar hij verheerlijkte God met grote stemmen in vers 15. Daar weet je toch dat het verhaal begint bij 10 stammen. En als de Heer zijn werk eraan doet, dan hou je 1 over. En die 1 is de gemeente. Die 1 die terugkeert, is gewoon een beeld van de gemeente. Ontstaan uit, geformeerd uit, 10 stammen van Israël. Die melaats waren, die van de wet niks moesten hebben, die onrein waren, die in ballingschap waren, die buiten de legerplaats waren, enzovoorts. Maar ze hebben een ontmoeting met de Heer en worden genezen. En dan heb je er ineens niet 10, heb je er 1. Namelijk de gemeente. En het leuke ervan is natuurlijk, dat is van die ene staat, en hij was een Samaritaan, en dan dat de Heer de vragen overstelt, hè, opdat we ons erin zouden verdiepen. Want het is natuurlijk net het verhaal van 10 vogeltjes en 10 kleine allochtonen. En hoor het maar eens, hè, en dan en het hele verhaal, en dan raadsel, en dan is de vraag, enzovoorts, hè. 10 vogeltjes op het takje, schieten 3 dood. En hoeveel blijven er dan nog over? Hè? Hoe blijven er dan nog zitten? En dat soort dingen. 10 mee laatste, dan komt er 1 terug. En dan nou is de vraag. Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? Heb je hem? Maar waar het over gaat is simpelweg. De zaligheid komt recht bij de 10 stammen van Israël. En wat eruit voortkomt, wat er als vrucht uit voortkomt, is die ene, namelijk de gemeente. En daarna, 10 stammen worden uitgebeeld door een dame die Maria heet. Kan niet schelen welke. Ik heb hier een lijstje, geloof ik. Maar wel 7, dacht ik. Dat is niet helemaal zeker. Maria is in de Bijbel, hè. Maar goed, dan heb je daar die ene Maria. Ze wordt vruchtbaar, zij baart een zoon. Waar zou die zoon nou een beeld van zijn? Van de gemeente, toch? En dat het zo is, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Eigenlijk, want daar staat dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een teken is. En je moet je dus gewoon afvragen, waarvan dan wel? En je hebt de moeder, Maria, is altijd in stammen van Israël, dan weet je wel. En wat eruit geboren wordt, de Heer Jezus, maar is een beeld van de gemeente. Maar waar ligt de werkelijke oorsprong? Dat wil zeggen, wie is de wettige, officiële vader? De biologie heeft er toch niks van doen, dus vooruit maar weer. Hoe heet die ook alweer? Jozef, maar Jozef is de naam van de drager van het eerstgeboorterecht. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, dus wij hebben deel aan het eerstgeboorterecht van Jozef. Hoe is dat bij ons terechtgekomen? Nou, gewoon via die route, via die 10 stammen waaruit de gemeente geformeerd is, officieel. Officieel, wettig. Zonder op de details van de geschiedenis dan weer in te gaan, want dat voert me te veel van het eigenlijke thema af. Maar het is toch wel aardig. Verder hebben we nog 2 schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar sprake is van een Samaritaan. In beide gevallen is het Heer Jezus zelf. Waarom ook niet? Hij is de zoon van Jozef. De drager van het eerste geboorterecht. En Jozef, ik gooi met opzetten dingen door elkaar. Want zo moet dat volgens Petrus, schrift met schrift vergelijkend. Jozef is immers de eerstgeborene uit Israël. En is de eerstgeborene specifiek onder de 10 stammen van Israël. Is de drager van het eerste geboorterecht. En als je dan te maken krijgt met de Messias en zijn eerste geboorterecht. Moet er ergens een Jozef zitten. Volgens de wet, zal ik maar zeggen. En dat is ook zo. Heb je dat nog? Tot zover, dat is niet het complete verhaal. Maar het zijn allemaal details van geschiedenissen die allemaal over elkaar heen vallen en één groot fantastisch verhaal opleveren natuurlijk. Nou goed, want we vinden de Heer Jezus als Samaritaan in de eerste plaats natuurlijk in Lucas 10. Nou ja, die kent u uit het hoofd, die ga ik ook niet eens opzoeken. Hè? Die kent u gelijkenis toch? Van de barmhartige Samaritaan. Wij weten toch wie dat is? Dat is toch niet zo moeilijk? En je vindt daar ook de connectie met de wet trouwens, hè? Daar ging het weliswaar niet over melaatsheid, maar wel de wet. Ik bedoel, daar had je dat slachtoffer, om zo te zeggen. Viel in de handen van rovers, dan wel moordenaars, wat het maar was. Dat doet er nou ook weinig toe. En dan komen er drie mannen achtereenvolgens voorbij. Hè? Een priester, een leviet en een Samaritaan. En de priester en de leviet horen min of meer bij elkaar. Want een priester is ook een leviet, zoals u weet. Hè? Nog wat meer dan alle andere levieten, om zo te zeggen. En zij beiden helpen het slachtoffer niet, gaan er langs heen. Ze hebben er geen boodschap aan. Hen wordt heel wat verweten in de loop van de christelijke geschiedenis, omdat ze het slachtoffer niet helpen. Maar het hele punt is natuurlijk, zij vertegenwoordigen de wet. En de wet kan geen leven geven. En daarom passeren ze gewoon in het verhaal. In de gelijkenis. Zij konden er niks aan doen. Als je tenminste door de dingen heen kijkt. Hè? Gaat erom dat men in de macht is van de zonde en daarmee van de dood. En in de macht van degene die het geweld des doods heeft. Dat is de duivel. Door wie wou je geholpen worden? Door de wet? Die zegt, doe dit. Je kan niet eens wat doen. Hè? Is er niks aan te doen? En daarna komt die Samaritaan voorbij. Dat is een overduidelijk type van de Heer Jezus. Maar de vraag is altijd, dat vind ik altijd de mooiste. Er is nog een vraag natuurlijk, hè, maar een van de mooiste vraag vind ik eigenlijk. Maar waarom heet hij een Samaritaan? Wat heeft Samaria er nou mee van doen? En het antwoord van, ja, de Joden hebben niks met Samaritanen. Ja, dat zegt mij niks hoor. Dat zal dan wel. Dat zegt mij niks, ik vind geen antwoord op de vraag. Waarom wordt de Heer voorgesteld door een Samaritaan? Omdat de Heer Samaritaan is. Hij is erfgenaam van het eerstgeboorterecht langs een bepaalde route. En hij zou in de eerste plaats aan het hoofd komen te staan van de 10 stammen, geassocieerd met de naam van Jozef, en dus geassocieerd met Samaria. En daarna pas zou hij als koning der Joden door de Joden zelf erkend worden in de toekomst. En de huidige situatie van onze bedeling wordt uitgebeeld in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wij worden gered door één Samaritaan en daarom zijn wij ook Samaritanen. Zijn aan hem verbonden, we ontvangen van hem het leven en wat het maar wezen mag. En wie we ook waren en hoe onze afstamming overigens ook ligt, want dat heeft daarna ook niks meer mee van doen. Wij hebben deze Samaritaan die voor ons zorgt, die ons in een herberg plaatst. Onder leiding van de herbergier, of hoe die maar genoemd wordt. De Heilige Geest heeft dat gewoon, hè. Het is gewoon onze tegenwoordige bedeling. 2000 jaar uitgedrukt in, wat was het, 2 penningen, geloof ik, hè. Wat staat er precies? En daarna belooft de Samaritaan weder te komen. Maar daar houdt het verhaal op, want alle gelijkenissen houden altijd op bij de wederkomst van Christus. Omdat gelijkenissen nu eenmaal spreken over de verborgenheden. En dus houdt het op daar waar sprake is van de wederkomst. Die wordt daar nog net beloofd. Zie? En de andere route is die van Johannes 8, waar de Heer een Samaritaan genoemd wordt en zich blijkbaar niet beledigd voelt. Waarom ook? Ze waren dicht in de buurt. Johannes 8, vers 48 is dat. Waar de Heer zegt dat men het geloof van Abraham zou navolgen om daarmee erfgenamen, zonen van Abraham te zijn. Net als in Romeinen hoofdstuk 4 en Galaten 3, waar Abraham genoemd wordt de vader aller gelovigen. En de Heer zegt tot zijn Joodse tijdgenoten, jullie zijn niet zonen van Abraham, maar jullie zijn van uw vader de duivel. Want hem volg je na. En dan in vers 48 staat dan, de Joden dan antwoorden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een duivel, een demon staat er gewoon, hoor, en een demon hebt. En de Heer spreekt alleen tegen dat hij een demon heeft, maar spreekt niet tegen dat hij Samaritaan is. Dat vind ik wel leuk. Voelt er zich absoluut niet door beledigd. En waarom ook? Het is namelijk de verwijzing naar zijn positie in onze tegenwoordige tijd. Daar gaat het over. Maar goed, ik kwam hierop via de 10 melaatsen natuurlijk, die genezen werden. En de ene die terugkwam was een Samaritaan. Als u mij vraagt, waren de anderen dat ook, maar ze worden niet nader genoemd. Maar het gebeurde in Samaria, dus zullen het die Samaritanen geweest zijn. De ene die terugkwam is een Samaritaan. En daar ligt dan ook de werkelijke oorsprong van de gemeente. Niet bij de Joden, ik spreek dat de laatste tijd met klem tegen, sinds iedereen het heeft over joods-christelijke cultuur en de joodse wortels van het christendom. Wat een onzin, zeg. Niks joodse wortels. Onze wortels liggen niet in het jodendom, onze wortels liggen bij de 10 stammen van Israël. En niet alleen wat afstamming betreft, maar ook wat leer betreft. De Joden zijn onder de wet en zijn per definitie ongelovig. Mochten ze toch gelovig zijn, zijn ze christenen. Over hen had ik het niet. Hè? Toch? Christendom heeft niet Joodse wortels in de zin van judaïstische. Dat is dwaas. Het heeft Bijbelse wortels. Zie, en dat is nou net wat bij de Joden ontbreekt, die Bijbelse wortels. Ze hebben wel een Bijbel, maar daarom hebben ze hun wortels daar nog niet in. Ze hebben daar hun leven niet uit, integendeel. Zie? En anders leest dat Johannes 8 dan maar, wat de Heer ervan vindt van het Jodendom. Niks positiefs, integendeel, het wordt aan de duivel toegeschreven. Sorry, ik zou dat niet durven zeggen, maar het staat er toch. En niet alleen daar, hoor. Goed. Nee, onze wortels liggen in Samaria op meer dan één wijze. Maar wat wij vinden is dat verlossing van de wet en dus verlossing van de bediening des doods en dus verlossing van die melaatsheid enzovoorts inderdaad plaatsvindt, maar via de twee vogeltjes om zo te zeggen, via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. En waar de genezen melaatse besprengd wordt met de bloed en water enzovoort, uit dat vat zal ik maar zeggen, wil zeggen dat ze deel hebben aan die dood en opstanding die daar werd uitgebeeld. Dat wil zeggen, wij zijn met Christus gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En ik zeg dat meestal zo, omdat het makkelijk te volgen is en het is ontleend aan Romeinen hoofdstuk 6. Maar eigenlijk zou ik moeten ontlenen aan Hebreeën 2, want daar staat dat de Heer Jezus stierf en uit de dood opstond om te verlossen al degenen die met vrezen des doods heel hun leven lang aan de dood onderworpen waren. En aan de wet onderworpen waren, want daar gaat de rest van heel die brief over. Van heel dat boek dus, hè, heel de Hebreeënbrief. Niet onder de wet, onder het oude verbond namelijk, maar onder het nieuwe verbond. Verder zijn in verband met die melaatsheid details te noemen, maar ik heb me al verontschuldigd, want ik persoonlijk begrijp ze niet allemaal. Ik heb nog nooit van dichtbij een melaatse gezien en ik heb ook nog nooit iemand gezien die zomaar vanzelf, hoe dan ook, van melaatsheid genezen was. Maar het wordt wel beschreven in, wat was het, Leviticus 13, hoe dat eruit ziet. Men schijnt dan helemaal wit te zijn aan de buitenkant, maar ja, dat verbaast me niks. Alleen je vraagt je af hoe het komt dat iemand die aan zo'n verschrikkelijke ziekte leidt, daardoor wit wordt. Staat er beschreven. Want wit is toch een beeld van rechtvaardigheid en melaatsheid is toch eigenlijk een beeld van zonde en wet en wat het maar wezen mag. He? Maar het hele punt is natuurlijk dat als je daarvan werkelijk gereinigd wordt, genezen wordt, ben je wit als sneeuw. Ja. Ben je gereinigd, want daar is wit toch de uitbeelding van rechtvaardigheid. Als die zon, als die wet voltooid is, zijn uitwerking gehad heeft en daarmee beëindigd is, dan is men ervan genezen, maar dan met alle consequenties van dien. En waar wij leven uit de vervulling van de wet, begrijp je me goed, wij zijn er niet maar van verlost. En de wet is niet maar ontbonden, hoewel het Bijbelse termen zijn in dat verband. Maar de wet is vervuld, ook met grote nadruk. Heeft zijn loop gehad, heeft gedaan wat hij moest doen, heeft ons ter dood veroordeeld. En dus de wet heeft zijn uitwerking op ons gehad. En waar wij leven uit geloof, zegt de Romeinen 3, de laatste verse.
Bevestigen.
bevestigen wij de wet. Ja, precies, ja. Wij leven niet in strijd met de wet. Wij leven onder de genade en dat in overeenstemming met de wet. Omdat dat klopt, omdat de wet dat voorschrijft. De wet schrijft voor dat een dode niet meer onder de wet is. En via de wet is officieel geregeld dat de straf van onze zonden en zonde gedragen is. Dat wil zeggen dat die hele procedure, die juridische procedure, is voltooid en is dus uitgewerkt. Met als resultaat, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is Romeinen hoofdstuk 6. Ja, dat bedoel ik ook te zeggen, maar het staat er verschillende keren en dan weer zus en dan weer zo en dan wordt er gesproken over blaasjes, maar als het er zus uitziet en als het er zo uitziet, ik kan daar echt niks zinnigs over zeggen, maar welke riep jij? 13,
vers 13.
13 vers 13?
Ja.
Vers 12, zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot en de melaatsheid het gehele vel desgene die de plaag heeft van zijn hoofd tot zijn voeten bedekt heeft naar al het gezicht van de ogen des priesters en de priester merken zal dat ziet de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem die de plaag heeft rein verklaren. Zij is geheel in wit veranderd, hij is rein. Dan heeft de melaatsheid dus een werking gehad op het lichaam, maar het is daarbij kennelijk uitgewerkt en de melaatsheid is dan helemaal wit. Maar ja, net zo goed kunnen zeggen, bekleed in witte klederen. Daar komt het op neer. Je moet die symboliek daarvan zien te begrijpen. En dat is wel duidelijk, dat het daarop slaat. Zie? Het is dus de uitwerking van de wet, maar ook van de zonde in het algemeen. Het heeft zijn loop gehad, het is daarmee beëindigd en dus is men genezen. Maar de andere route, de echte route, is natuurlijk die gewoon van dood en opstanding. Dat is waar het over gaat en daarom worden die twee met elkaar geassocieerd. Als iemand genezen is, verlost is dus en wit gemaakt is, wit geworden is, dan kan het alleen maar door het bloed van Christus heet dat. Door zijn dood en opstanding dus vervolgens. En dat is wat in het ritueel met die twee vogels wordt uitgebeeld. Nou goed, daar moeten we het alweer bij laten.